Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn van harte welkom in deze dienst waarin kandidaat J. van Rumpt uit Alblasserdam zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen van harte bij u aan. Verder vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang waarvan de opbrengst bestemd is voor de vakantie Bijbelweek. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Eve de Haas, die in Dekkerswald in Groesbeek is, mevrouw Kaan van Riemsdijk van Eldik in het Rivierland ziekenhuis in Tiel en de heer Dirk van Inge in Wolfhezen. De heer Kaan van de Vieren is weer thuisgekomen. Mevrouw Jansen van Tuil is in het verzorgingshuis Tollekamp in Wageningen. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 65 vers 1. Ik noem u Psalm 65 vers 1. De kerkraad wens u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. En Jezus zei, zie, ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Amen. Gemeente, we gaan zingen Psalm 97, het eerste en het zevende vers. Psalm 97, vers 1 en 7. Meen te luisteren naar de geboden van onze God, zoals die tot ons komen vanuit Exodus 20. En ter verootmoediging zingen wij Psalm 25, het tweede vers, een gebed. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en uw geest bekend. En toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, dat is een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is zinloos gebruik. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Voordat we Gods woord gaan openen, vragen we de Heer om een zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, tot u heffen wij onze harten. En allereerst komen we tot u om u te danken. Te danken dat u ons hier gebracht hebt. En dat de deuren van uw huis vanmorgen wagenwijd open stonden. En dat in ieder welkom is. En dat de woorden van dat evangelie mogen klinken. Dat evangelie dat mensen redt en mensen trekt uit hun eigen verderfelijke toestand. En dat mensen voor eeuwig wil binnensluiten. Heer, omdat u een God bent van liefde. En omdat u een God bent van genade. En dan mogen we uw woord weer horen. En misschien zijn we op vakantie geweest. En mogen we onze plek weer innemen. Hier in de gemeente. En u hebt ons weer gespaard en bewaard. Dank daarvoor, Heer. Wilt u ook met hen zijn uit de gemeente die nog op vakantie zijn? Of misschien nog op vakantie gaan? En we denken ook aan hen die met ons verbonden zijn. Die thuis deze dienst met ons beluisteren. Heer, voordat we uw woord gaan openen, bidden we u om uw zegen. Om uw Heilige Geest. Dat hij ons ogen mag geven. Verlichte ogen. En een hart wat ontvankelijk is voor uw woord. Zodat we het gaan verstaan. Zodat we het gaan liefhebben. Zodat we het in ons hart gaan sluiten. O Heer, want zonder uw geest beginnen we niets. En daarom smeken we u of hij in ons midden wil komen. Heer, wilt u zijn met een ieder in deze dienst, jong en oud. En geef een ieder wat nodig is. Heer, wilt u zo met ons zijn. In alle rust. Dat het woord vrij mag klinken. En dat het ook vrij ontvangen mag worden. Heer, we stonden zojuist voor de spiegel van uw heilige wet. Heer, en dan moeten we zeggen, we hebben er niet veel van gemaakt. Ook de afgelopen week. En als we daar nog niet aan ontdekt zijn, ontdek ons daaraan, Heer. Maar Heer, u bent een God van genade en van liefde. Een gaarne vergevend God. En daarom pleiten we op u. En op uw woord en op uw belofte. O Heere, wilt u ons zo horen en verhoren? In de naam van uw lieve Zoon Jezus Christus, onze Heere. Amen. Gemeente, de schriftlezing vinden we in het Oude Testament. In 1 Samuel 4, 1 Samuel 4, vers 1 tot 11. En daar lezen we Gods woord. En het woord van Samuel kwam tot heel Israël. En Israël trok ten strijde de Filistijnen tegemoet. Zij sloegen hun kamp op bij Eben-Haezer, terwijl de Filistijnen hun kamp opsloegen bij Afek. De Filistijnen stelden zich op tegenover Israël. Toen de strijd zich uitbreidde, werd Israël door de Filistijnen verslagen. Want zij doodden in de gelederen in het open veld ongeveer 4000 man. Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de Heere bij ons nemen en laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Toen zond het volk boden naar Silo en men bracht vandaar de verbondsark van de Heere van de legermachten die tussen de cherubs troont. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, waren daar met de ark van het verbond van God. En het gebeurde toen de ark van het verbond van de Heere in het kamp kwam, dat heel Israël zo'n uitbundig gejuich aanhief, dat de aarde dreunde. Toen de Filistijnen het geluid van het gejuich hoorden, zeiden zij: wat betekent het geluid van dit uitbundige gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen zij vernamen dat de ark van de Here in het kamp gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd. Want ze zeiden: God is in het leger gekomen. En ze zeiden: wee ons, want iets dergelijks is er sinds jaar en dag niet gebeurd. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben bij de woestijn. Filistijnen, vat moed en wees mannen. Anders zult u de Hebreeën moeten dienen zoals zij u gediend hebben. Wees mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd verslagen en zij vluchtten ieder naar zijn tent. En de nederlaag was zeer groot. Er viel van Israël 30.000 man voetvolk. En de ark van God werd meegenomen. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas, stierven. Tot zover de lezing uit Gods woord. En de tekst waar wij stilstaan is vers 3b. Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de Here bij ons nemen. En laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. En boven de preek schrijven wij: God met ons. God met ons. En ter voorbereiding op de preek gaan we zingen Psalm 118, het derde, het achtste en het veertiende vers. Psalm 118, vers 3, 8 en 14. Gemeente, na de preek zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 89, het 7e en het 8e vers. Psalm 89, vers 7 en 8. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het stond eens op de koppelriemen van de naties. In de Tweede Wereldoorlog. God mit uns. God met ons. En zo dacht men, hadden ze God altijd bij zich. Met deze belijdenis op hun kleding werden 6 miljoen Joden en vele andere minderheidsgroepen gedood. God met ons. Gemeente, ik ken u verder niet. Maar ik ga er even vanuit dat u een getrouwe kerkganger bent. Dat u allemaal gedoopt bent en belijdenis hebt gedaan. En mijn vraag aan u is, wat betekent dat nu? Gedoopt en belijdenis gedaan. En u bent natuurlijk reformatorisch genoeg om te zeggen dat het geen toegangsbewijs is voor de hemel. Maar misschien dat het op de achtergrond wel een beetje meespeelt dat u zich toch wel serieus inspant voor de zaak van de Here in de verwachting van een eeuwige zaligheid. En dat uw aandeel daarin toch ook wel aanzienlijk is. En de vraag is, kunnen we God claimen? Kunnen we God op die manier claimen? Daar gaat het over in 1 Samuel 4. Over het claimen van God. Het volk Israël trekt ten strijde tegen hun vijanden. Nou, de kinderen weten wel wie de vijanden zijn van Israël. Dat zijn de Filistijnen. Maar ze zijn niet alleen vijanden van het volk Israël. Ze zijn ook vijanden, ja, vooral van de God van Israël. Want ze spotten er maar al te vaak op los. Waar is jullie God dan? Ik zie hem niet. En jongens en meisjes, denk ook aan die geschiedenis van David en Goliath. En wat direct opvalt in de tekst is het volgende. Het volk legerde zich bij Eben Haezer. Dat is niet voor niets dat er staat. Eben Haezer, u weet wat het betekent toch? Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Het volk van Israël versloeg eens in de woestijn de Filistijnen en uit dankbaarheid richtte Samuel de steen op. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Het lijkt in dit geval ook echt zo te zijn tot hiertoe. Want laten we maar eens kijken hoe die veldslag afloopt. De Filistijnen legerden zich bij Afek. Dat lag er een paar kilometer vandaan. En dan gebeurt het bijna onmogelijke. De Filistijnen verslaan het volk van Israël. 4000 mannen en vaders keren niet meer terug naar de legerplaats. Maar vinden de dood op het slagveld. Het volk Israël, de oogappel van God, wordt verslagen door die heidenen. En u begrijpt, de verslagenheid is groot. En de verwarring is groot. Waar is God op wie gij bouwde en aan wie gij zaak vertrouwde? Nou, waar is ze, Israël? Die God van jullie, die jullie uit Egypte heeft geleid. Die jullie door de Rode Zee heeft geleid. Waar is ze? Heeft ze jullie soms in de steek gelaten? Het is herkenbaar, gemeente. Het kan zijn dat u veel tegenstand ondervindt. En uw ongelovige buren, het gaat ze allemaal voor de wind. Dan kan het wel eens gaan knagen. Dat u zegt, waar bent u, Heer? Ik begrijp er niets van. En dan wordt er geschud aan die boom van het geloof. En de duivel fluistert in, zie je nu wel? Wat heb je nu aan je God? Kijk jezelf eens tobben en moeilijk doen. En kijk je buurman eens genieten. En het gaat hem allemaal voor de wind. Gemeente, het volk van de Here is verslagen. Wat een drama. En de soldaten die nog in leven zijn, ze keren terug. En waar gaan ze nu naartoe met hun vragen? Waar gaat het volk nu naartoe? Gaan ze naar Samuel? Gaan ze zich afvragen of er misschien iets is tussen hen en de Here? Of de Here ze misschien iets te zeggen heeft door dit verlies? Of ze iets gedaan hebben wat wellicht kwaad is in de ogen des Heren? Dat ze gezondigd hebben? Nee, gemeente. Het komt niet eens in hen op. Wat doen ze? Ze gaan naar de oudsten, de wijze oude mannen. Die mannen die al heel wat hebben meegemaakt. Ze hebben Gods helpende hand op talloze manieren ervaren. Je zou verwachten dat deze wijze oude mannen toch wel met een heel wijs advies zouden komen. Zo van, we moeten naar de Here gaan. We moeten schuld belijden. En toch komt het ook in deze wijze oude mannen niet op om de schuld bij zichzelf te zoeken. Want ze gingen er helemaal vanuit dat zij zouden winnen. En daarom zijn ze helemaal van de kaart. Zij zijn het uitverkoren volk. En waarom heeft de Heer hen dan verlaten en in de handen van de vijanden gegeven? Nou, laten we het volk maar niet te hard oordelen, gemeente. Het zou ook zo voor u en mij kunnen gelden. Wij zoeken de oorzaak van de problemen ook vaak ergens anders. Als we tegenspoed ervaren in het leven, dan komt het vaak niet in ons op om onszelf af te vragen of er wellicht zaken zijn tussen God en ons. Wij wijzen vaak van ons af en het begon al in Genesis. Het volk, ze peinst zich wat af. En dan? Dan krijgt iemand een ingeving. Ja, het lijkt zelfs een hele vrome ingeving. Natuurlijk, dat is het. Weten jullie waar we nu niet aan gedacht hebben? We hadden de ark van God niet bij ons. God was niet met ons, want de ark was niet bij ons. Als we die ark meenemen, dan moet het goed gaan. En dan worden allerlei herinneringen opgehaald. Want die ark die was al vaker voor het volk uitgegaan. In de woestijn. Priesters met de ark van het verbond die liepen voor het volk uit om een rustplaats voor hen te zoeken. En steeds als die ark verder trok, zei Mozes, sta op Heer en uw vijanden stuiven uiteen. En uw tegenstanders vluchten voor u. De almachtige God troonde op de ark. En wat dacht u? Toen na 40 jaar Israël bij het beloofde land kwam. Toen moest het de Jordaan oversteken. En weet u hoe dat ging? Nou, die priesters die liepen met de ark in de Jordaan. En dan stroomde het water opzij. En die priesters bleven er staan met die ark. Totdat het hele volk er doorheen was gegaan. En als laatste kwamen de priesters met de ark en het water sloot zich weer. En wat dacht u van Jericho? Als later Jericho veroverd wordt, moet dat niet gebeuren met het zwaard. Nee, ze moeten om de stad heen trekken met de ark. Dat was alles. De ark ging voorop. En de stad stortte in. En dan zeggen die mensen tegen elkaar, dat is toch ook wat? Dat we daar nou niet aan gedacht hebben. We moeten die ark gaan halen. Moet je opletten wat er dan gebeurt. En zo gebeurt het, gemeente. De ark, de plaats waar de Here woont tussen de cherubim, wordt gehaald. Door Hofni en Pinehas. Priesters en zonen van Eli. Knechten van God. Maar daar moet wel iets over gezegd worden. Want die twee priesters zijn wel in dienst van God. Maar hun hart is er mijlenver vandaan. Want die twee, die waren alles behalve vroom en rechtvaardig. Eigenlijk waren die twee priesters gewoon goddeloze kerels. Ze pakten vleesoffers af van gelovigen die naar de tempel kwamen. Ja, dat is niet het enige, hoor, gemeente. Nee, deze twee mannen zijn echt heel ver heen. Heel ver heen. Want ze gingen zelfs met vrouwen naar bed die naar de tempel kwamen. In Samuel 2 staat, en de zonde van deze jongelingen was zeer groot in de ogen van de Heer. En deze goddeloze kerels zijn het, die de ark gaan halen. En dan is het zover. Dan komen ze aan met de ark. Statig, lopend, trots, rechtop, zoals het priesters betaamt. En dan bij het zien van de ark, lezen we, breekt het volk uit in een luid gejuich. God staat aan onze kant, schreeuwen ze. God is met ons. En ze juichen zo hard dat de aarde dreunt. Ze juichen alsof de overwinning al binnen is. En de Filistijnen, hoe is hun reactie? Ze beven van angst bij het horen van dit enorme gejuich. Ja, ze beginnen doodsangsten uit te staan. Hoor wat ze zeggen. Wee ons, wie zal ons redden van die goden? Want het zijn dezelfde goden die het volk uit Egypte heeft gehaald. Het zijn dezelfde goden die die plagen heeft gestuurd. Natuurlijk, zij weten dat ook. Die verhalen zijn wel doorverteld. Wee ons. Ze hebben een God bij zich. Ja, zo'n reactie kun je van de Filistijnen wel verwachten, gemeente. Want hun goden, zoals hun god Dagon, dat was een mobiele god. Dat was een god die kon je meenemen. Je had handen en voeten. Dus die ark van Israël was in hun ogen ook zo'n god die je mee kon slepen. Die kon je overal mee naartoe nemen. Ja, van die Filistijnen kun je dit wel verwachten, maar het volk Israël. Het volk Israël had toch beter moeten weten, gemeente. Die priesters, die Hofni en Pinhas, die hadden toch het volk moeten waarschuwen. Maar wacht eens even. Je kunt die ark niet zomaar als een soort mascotte meenemen. Maar, ach, ze zijn al zo ver heen. Dat ze zich net zo gedragen als die heidense afgodenpriesters. En Israëls godsdienst ging steeds meer lijken op de godendiensten van de omringende volken. De tijd waar ik net aan refereerde, Jericho en bij de Jordaan, dat was een heel andere tijd. In 1 Samuel 4 is de godsdienst een godsdienst geworden zonder God. De mensen zijn God vergeten. Nee, wacht even. Ze zijn niet ongelovig geworden. Nee, men is nog wel religieus. Zeer religieus zelfs. Worden offers gebracht. In termen van vandaag, ze gaan nog wel naar de kerk. Wat dacht u? Ze lezen nog wel uit de Bijbel. Ze bidden wel, natuurlijk. Maar toch, ieder doet wat goed is in zijn ogen. Ze gaan hun eigen gang, ze vragen niet naar God. En in de tabernakel, die heilige plaats waar de ark is, is het al helemaal een bende. Hofni en Pinhas, de priesters. Goddeloze kerels. De ark en God, er wordt als het ware een Israëlijkteken tussen gezet. God zit vast aan de ark. Als je de ark bij je hebt, heb je God bij je. En dan kan er niks meer misgaan. Zo dacht men. Maar God, hij troont wel op de ark. Maar hij zit er niet aan vast. Hij is de machtige schepper van hemel en aarde. De God die op de cherubs woont en troont. De ark is niet zomaar een ark, maar het is de ark van het verbond. En dat verbond is geen burgercontract. Waar de mens de Heere God mee denkt te kunnen claimen. Het is een verbond, het is een band van liefde. En die Israëlieten dachten, God staat aan onze kant. Zoals wij misschien wel kunnen denken, ik ben gedoopt, ik heb belijdenis gedaan. Hier is mijn doopbewijs, hier is mijn belijdenistekst. Dus God staat aan mijn kant. Ik ben lid van de kerk. Dus God staat aan mijn kant. Ik ga aan het avondmaal, ontvang brood en wijn. Dus God staat aan mijn kant. Maar als u, als jij nu eens niet aan Gods kant wil staan. Als je nooit eens echt je naar zijn kant hebt toegekeerd. Als je willens en wetens blijft zondigen. Zonden die God pijn doen. Zonden die God haat. Kun je dan nog zeggen, God staat aan mijn kant. Het volk Israël maakte zich niet druk om God of gebod. Ze deden gewoon waar ze zelf zin in hadden. Maar nu ze God nodig hebben, doen ze een beroep op hem. Nu wordt de Heere ingezet. De ark erbij en klaar is Kees. De ark wordt opgehaald. Gods troon op aarde. Nu kunnen ze de strijd wel aan. Wij zijn toch Gods volk? De overwinning is aan ons. Maar het volk Israël is één ding vergeten. Ze hebben met één ding niet gerekend. Ze hebben de ark, maar daarmee hebben ze God zelf niet. Ze hebben buiten God gerekend. Buiten de heilige God. Ze bekeren zich niet tot God. Ze gebruiken hem als ze hem nodig hebben. Gemeente, hoe is dat met ons? Hoe gaan wij om met de Bijbel? Want net als... als bij de ark, als teken van tegenwoordigheid van God, kun je zeggen dat de Heere te vinden is in zijn woord. Maar de vraag is hoe wij die Bijbel gebruiken. Je kunt die Bijbel ook te pas en te onpas erbij slepen. En dan met Bijbelteksten aan de haal gaan. Om anderen de les te lezen. Maar de godsdienst kan belangrijker worden dan de relatie met God. De vorm kan belangrijker worden dan de inhoud. En we kunnen met de Bijbel in de hand ons distancieren van degene die zich niet met God bezighoudt. En vaak doen we dat op zo'n kille en emotieloze manier. Dat we met droge ogen kunnen zeggen dat iemand verloren gaat als hij zo doorgaat met zijn leven. We kunnen met de Bijbel in de hand van alles organiseren. Op zo'n manier dat we denken, de Heer zal toch wel blij zijn met zo'n gemeente als Ochten of IJzendoorn of Alblasserdam. Gemeente, er was een Joodse man. En die vertelde vol trots aan zijn rabbi dat hij zich wel 4 keer door de Bijbel had heen geworsteld. Maar die rabbi reageerde helemaal niet enthousiast. Hij stelde alleen maar 1 vraag. Hoeveel van de Bijbel is er door jou heen gegaan? Kijk gemeente, de Bijbel kan beslag leggen op heel, moet beslag leggen op heel ons leven. Je kunt de Bijbel van kaf tot kaf uit je hoofd leren. En dat tevoorschijn halen. En denken dat je klaar bent voor de geestelijke strijd, maar dat is net zoiets als de ark tevoorschijn halen. Als je God nodig hebt. Iemand zei eens, zolang je hoofd vol zit met de Bijbel. Maar je hart en je handen blijven buiten schot. Dan stelt het niets voor. In de omgang met God geldt het volgende. Als u... of jij of ik in de dagelijkse omgang niet met God rekenen. Als we hem links laten liggen, dan kunnen wij toch niet zeggen, God is met ons. En vanmorgen strekt hij zijn handen vol liefde naar ons uit. Maar wat nu als we hem maar laten praten? vanmorgen. Wat denkt u? God heeft een eindeloos geduld. Maar als we maar vast blijven houden aan onze zonde, aan onze godsdienst, zonder de Here, dan keert diezelfde God ons tegen ons. Onze God is een God van liefde, gemeente. Ik benadruk het nogmaals vanmorgen, maar weet ook, hij is een verterend vuur. We kunnen God niet voor ons karretje spannen. En laten we niet te snel zeggen dat we dat niet doen. Want voordat we ergen hebben, gebruiken we God voor onze eigen verlangens. En voordat we ergen hebben, lopen we hem voor de voeten. We denken altijd te kunnen weten hoe de Here denkt. En daarmee is ons oordeel geveld over die en die. Gemeente, misschien staat ook in de gemeente ochtend het wel bol van de activiteiten. Waarbij de Bijbel, het woord van God in het middelpunt staat. En dat is prachtig. Jong en oud, rondom de Bijbel, met het woord van God bezig zijn. Heerlijk is dat. Maar laten we bedenken, als we al die dingen starten zonder afhankelijkheid van God, dan moeten we niet raar staan te kijken. Als al dat werk ongezegend blijft, dan moeten we niet raar staan te kijken als we het iedere keer weer afleggen. De strijd tegen de zonde. Kan het dan een godsdienst zonder God? Nou, je ziet het in de tekst. Kijk eens wat een geloof. De ark als woonplaats van God wordt op handen gedragen. En hier geldt, de Bijbel staat in het middelpunt. Maar staat de Here ook centraal? Dat zijn vragen die we ons ernstig af moeten vragen. Is het alleen handen uit de mouwen? Of is het ook handen gevouwen? Terug naar de tekst. Het volk was overtuigd van hun overwinning. Maar ze hebben zich vergist, gemeente. Want dit keer is het echt helemaal mis. Ze verliezen nu zelfs meer dan 7 keer zoveel mannen. 30.000 man sneuvelden in de strijd tegen de Filistijnen. En ja, ook de ark wordt buitgemaakt. Het volk wat over was gebleven en dit vernam, zat in zak en as. God was met ons. Gemeente, ik denk dat duidelijk wordt vanuit deze geschiedenis. We kunnen God niet zomaar gebruiken voor onze eigen doelen. En zijn straf is zwaar. 30.000 mannen keren niet meer terug naar hun vrouwen. De twee priesters, ze sterven in de strijd. En als het verteld wordt aan Eli, dan schrikt hij zo van het nieuws dat hij achterover valt en ook sterft. Een zwaar verlies voor het huis van Eli. Een zwaar verlies. Je zou denken, het is nu gedaan met de godsdienst in Israël. Maar voor de tempeldienst van de Here is dit wellicht een nieuwe kans. Want nieuwe priesters waren nodig. Echte priesters waren nodig. Het volk dacht te weten hoe het moest. Ze hadden de overwinning, bij wijze van spreken, al in een broekzak. Maar wat een tegenvaller. En een les, ook voor ons. Zoals ik al zei, we spannen God ook vaak voor ons karretje. En we hebben ook zo vaak een God met ons houding. Maar gemeente, Immanuel, God met ons, dat is geen stoere taal. Dat is een geheim. Want God met ons, dat is iets dat hadden we nooit voor mogelijk durven houden. Wie durft dat hier vanmorgen met opgeheven hoofd te zeggen? God met ons. Wat geeft nu eens 1 reden waarom God met ons wil zijn, na alles wat wij verkwanselen? Na al onze boosheid, een haat, een nijd, een afgunst. Ik kan geen reden bedenken. En toch weet u, God is met ons. Dat u weet of dat waar is. Hij heeft het getoond. God heeft de wereld niet aan een lot overgelaten. Hij zond zijn zoon. Vanwege zijn liefde voor ons. Als we kijken naar de kerk in dit land. Met alles wat er verkeerd gaat. Met alle eigen gerechtigheid. En als we zien op onszelf. Trots paraderend met onze aardjes. Onze arkjes van geloof, onze arkjes van plichtsgetrouwheid, onze arkjes van onze reformatorische zeil en noem het maar op. Het is hoogmoed, gemeente. Oerzonde nummer 1, zegt Spurgeon. Hij zegt over hoogmoed, de enge poort is niet alleen eng ten aanzien van haar breedte, maar ook van haar, ten aanzien van haar hoogte. Want deze poort is, hoewel ze zo breed is, dat de grootste zon daar binnen kan, toch zo laag dat de hoogmoed er nooit door kan. Tegen de prediker John Bunyan werd eens gezegd dat hij een heerlijke preek had gehouden. En toen zei Bunyan, u bent te laat. De duivel zei dit al tegen mij voordat ik de preekstoel afkwam. De duivel is er meester in om hoe we die eer van onze meester moeten roven. Hoogmoed, wat zijn we er niet ontvankelijk voor gemengd. God met ons, het heeft niets heldhaftigs. Maar eerder ontroerend. Het moet ons klein maken. God met ons. Het is niets anders, gemeente, dan liefde die van één kant komt. Nou, jongens en meisjes, liefde die van één kant komt, daar heb je weinig aan. Stel dat je een meisje leuk vindt en je overlaat haar met complimenten, stuurt haar kaarten. Je geeft haar alle aandacht, liefde. Maar ze heeft totaal geen oog voor jou. Ze heeft meer aandacht voor andere dingen. Hoe lang hou je dat vol, denk je? Ik denk niet lang. Dat is liefde die van één kant komt. En toch is de hele Bijbel vol van liefde die van één kant komt. Alles draait om die eenzijdige liefde. Kijk naar Jezus. Hij hangt dat kruis. Dat is liefde die van één kant komt. Misschien zegt u vanmorgen, ik vind het wel een erg scherpe preek. Ja, ik vind het ook scherp. Maar gemeente, vanuit die donkerheid mag ik u wijzen op het licht Jezus Christus. Zijn liefde mag ik u verkondigen vanmorgen. Jezus Christus, hij eet en drinkt met tollenaren, zijn de schriftgeleerden. Ja, dat klopt. Hij doet niks lievers. Hij is niet gekomen voor gezonde mensen. Maar voor zieke mensen. Weet u wat mis is gegaan, gemeente? Met dat volk. Ze vroegen zich wel af wat er mis was gegaan. Maar ze legden de vraag niet neer waar die hoorde. Ze hadden eigenlijk na die eerste nederlaag van 4000 man naar de Heere moeten gaan. Waar gaan wij naartoe met onze zorgen en moeite? Waar gaan wij naartoe als we vastlopen in ons leven? De gemeente, u moet bij alles, bij de Heer Jezus zijn. Ga met al uw moeite, met al uw zorgen, met al uw vragen naar Hem toe. Geef Hem uw hele leven. Uw zondige leven, uw godsdienstige leven. Leg het maar voor Hem neer. Werp het allemaal maar op Hem. Werp uw bekommernis op Hem en laat het daar, gemeente. De ark is een ark van het verbond. Een verbond dat Hij aan wil gaan met mensen, met u. En met jou en met mij. Hij heeft er duur voor betaald. En geef Hem dan, gemeente, waar Hij recht op heeft. En als we ons zo aan Hem overgeven, ja, dan zullen we de strijd winnen. Dan zal de overwinning behaald worden. Dan kunnen we zeggen, God is met ons. Dan steken we het hoofd omhoog. En dan zullen we de eerkroon dragen. Nee, niet vanuit onszelf. Maar door u alleen, om het eeuwig welbehagen. God met ons, omdat Hij met ons wil zijn. Kunt u het begrijpen? Het is niet iets om op onze borst te slaan. Of op onze kleding, op onze riemen te zetten als een soort mascotte. Maar God met ons, dat is iets om voor te knielen. In verwondering. God zij dank die ons de overwinning geeft. Door de Heer Jezus Christus. Hij, de doornenkroon, en wij de erekroon. Wat een genade. Amen. Laten we danken en bidden. We willen voorbeden doen voor Eef de Haas, opgenomen in het Dekkerswald in Groesbeek. mevrouw Riemsdijk van Eldik in het Rivierenland in Tiel, Dirk van Ingen in Wolfhezen. En we bidden voor mevrouw Jansen van Tel, het verzorgingshuis opgenomen in Wageningen. En we danken met de heer K. van Lavieren die weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Laten we bidden en danken. Ja, heren. Zo mogen wij de eerkroon dragen. Dat zijn hoge woorden, heren. Maar het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. O heren, zo mochten we vanmorgen luisteren naar deze geschiedenis van uw volk. Wat zichzelf rijk rekende, buiten u. Als goed is, geeft het ons ook herkenning, heren. Want hoe vaak misbruiken wij ook u. Als we onze eigen wegen gaan. Als we met uw woord aan de haal gaan. Als we niet achter u aanlopen, maar voor u uit. God met ons, o heren. Het moet ons klein maken. Dat u, die groot en heilige God, zo bewogen bent met ons. Ja, we zeggen uw naam dank dat u Immanuel bent. Dat u om hebt gezien naar deze wereld en nog steeds omziet tot op de dag van vandaag. Ja, we danken u dat we vanuit genade mogen zeggen, God met ons. Onverdiend. O Heere, geef dat we het woord mee mogen nemen. Dat we zo mogen leven. Met een Immanuel houding in ons. Klein. Verootmoedigd. Nederig. U dankend. Dat u met ons wilt zijn. En dat we achter u aan mogen gaan. O Heere, vergeef ons onze eigen gerechtigheid. Vergeef ons dat u iedere keer weer met die arkjes van ons geloof voor de voeten lopen. En leer ons achter u aan te gaan. Uw voetstappen te drukken. O Heere, we danken u voor uw woord. En we vragen of u het wilt zegenen. We bidden u voor Eef de Haas, opgenomen in Dekkerswald in Groesbeek. Mevrouw Riemsdijk van Eldik in Rivierenland in Tiel en Dirk van Ingen in Wolfhezen. O heren, ontferm u over deze gemeenteleden. Wees met hen. Geef alles wat ze nodig hebben naar lichaam en naar geest. En dat ze in alle verdrukking en moeite het van u mogen verwachten. We danken u dat de heer van Lavieren weer thuis is gekomen. Heer, we bidden u ook voor mevrouw Jansen, Van Tijl, Tollekamp, in het verzorgingshuis in Wageningen opgenomen. O heren, wilt u met haar zijn? We bidden u, heren, voor ieder die ziek is, lichamelijk, psychisch. Die de moeite in het leven zo hard kan ervaren. O heren, ontferm u over hen. U bent toch Immanuel. U bent toch God met ons. O heren, wees zo met ons allen. Geef ons nog een goede zondag. Geef nog een goede dienst straks in IJzendoorn. Heren, wilt u zo met ons meegaan? Wilt u vergeven alles wat niet was naar uw wil? En hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. En we zingen tot slot Psalm 145, het tweede en het zesde vers, Psalm 145, vers 2 en 6. Gemeente, laten we bidden om de zegen van deze Immanuel. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.